We weten niet precies wanneer het gaat gebeuren. Maar we weten wel allemaal dat het gaat gebeuren. Dat moment dat je voor God mag verschijnen. Gewoon jij alleen. Dat moment dat je oog in oog met hem staat. En dat hij dan met jou je leven doorneemt. Zoals Paulus dat beschrijft. Dat we allemaal voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. En als dat moment daar is. Wie van ons zou op dat moment dan tegen God zeggen: Heer, bekijkt u mijn leven maar. Oordeelt u mijn leven maar. Zoals ik ook altijd anderen heb beoordeeld. We gaan lezen uit Matteüs 7. Matteüs 7, midden in de bergrede, waar het gaat over het koninkrijk. En ik begin met de eerste twee versen en daarna gaandeweg lezen we de andere versen. En Jezus die zegt daar het volgende. Matteüs 7, vers 1 en 2. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Weet je, er zijn mensen die gaan aan de haal met deze tekst. Die zeggen, kijk wat hier staat. Jezus zegt zelf, oordeel niet. Hij zegt het hier, oordeel niet. Dus misschien een tikkeltje overdreven, maar soms gaat het wel die kant op. Wij mogen niet oordelen, het oordeel is aan God. Dus alles kan en alles mag maar. En als de Bijbel zou bestaan uit deze twee woorden, oordeel niet, dan zouden ze gelijk hebben. Maar de Bijbel bestaat uit veel meer woorden. Er is veel meer gezegd. En deze twee eerste versen uit Matteüs 7, die zou je kunnen typeren als een soort van spreuk. Als een gezegde waar Jezus mee begint en hij vervolgens zijn punt wil gaan maken. Een algemeen gezegde wat vervolgens toegelicht wordt met een voorbeeld over balk en over splinter. Dat gaan we zo meteen lezen. Maar laten we eens kijken naar deze beide versen. Oordeel niet opdat er niet over jou geoordeeld wordt. Want de maat waarmee jij meet, daar zul je zelf ook gemeten worden. Jezus verklaart die beide woorden, oordeel niet. En die verklaring die heeft te maken met de toekomst. Precies die toekomst die ik net schetste, waar ik mee begon. Precies die toekomst van dat moment dat onherroepelijk gaat komen, dat jij en ik, dat we voor God zullen verschijnen. En dat ons leven beoordeeld wordt, bekeken wordt. En de maat waarmee ik dan anderen heb gemeten, die wordt dan ook gebruikt op mijn eigen leven. En dat is best wel even een dingetje. Ik bedoel, dat kan best heel angstig overkomen. Of bedreigend zelfs. En afhankelijk van je godsbeeld komt het misschien wel over als een soort van strenge boze boeman die met zijn vingertje zo zwaait en zegt, wacht maar, ik zal jou wel krijgen straks. Ik denk niet dat het zo bedoeld is. Ik denk ook niet dat we het zo moeten uitleggen. Ik denk dat Jezus ons waarschuwt. Dat Jezus waarschuwt om in ons eigen oordeel, wat we allemaal hebben en wat we allemaal doen en wat we allemaal zeggen, wat we allemaal denken, om in ons eigen oordeel voorzichtig te zijn. Of misschien is waarschuwen niet eens het goede woord, maar verandert Jezus het perspectief. Het perspectief op ons leven, inclusief oordelen, wat daarbij hoort. Jezus verandert dat perspectief. Alsof hij zegt van, weet je, Je mag naar de wereld om je heen kijken, maar doe dat dan met de bril van de toekomst. Kijk vanuit de toekomst naar deze wereld, naar de mensen om je heen. Dus in deze inleidende spreuk, in dit gezegde, stelt Jezus dat we vanuit de toekomst leven. We weten wat er straks gaat komen en wat er gaat gebeuren. En vanuit die wetenschap, vanuit de toekomst, leven we in het hier en nu. Ons perspectief op de toekomst bepaalt ons leven hier en nu. Ons perspectief op de toekomst bepaalt onze handel en wandel hier en nu. Weet je, als je denkt dat alles ophoudt bij je overlijden, dan maakt het niet uit. Dan maakt het niet uit of we mensen oordelen, of we mensen kwetsen, of we mensen schofferen of tegen ze ingaan. Dat boeit niet. Als we denken dat het leven ophoudt met de dood, dan maakt het niet uit of we wel of niet oordelend rondgaan. En dan kunnen we met het nodige ellebogenwerk van alles binnenhalen en leven voor onszelf. Maar wij denken niet dat ons leven ophoudt met ons overlijden. En dat betekent dat we in ons leven, hier en nu, niet alleen rekening houden met de toekomst, nee, maar dat we zelfs de toekomst laten bepalen hoe we hier en nu leven. We leven vanuit dat toekomstperspectief. Dus, anders gezegd, niet onze hedendaagse problemen of zorgen of mensen om ons heen bepalen hoe wij ons voelen en hoe we ons gedragen. Maar ons toekomstperspectief, dat bepaalt hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Dat toekomstperspectief van een eeuwig leven in Gods nabijheid bepaalt ons gedrag hier en nu. We leven vanuit de toekomst. En dan gaat Jezus dat toepassen. Op dat overbekende gedeelte. Laten we het lezen, de versen 3 tot en met 5. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen ogen niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Jezus die past het toe. Na dat inleidende gezegde over oordelen en de maat nemen, past Jezus dit leven vanuit de toekomst toe op oordelen. En vertelt hij een concreet verhaal, een concrete gelijkenis. Eigenlijk stelt hij een tweetal retorische vragen met daarom vast de keiharde conclusie, huigelaar. Hypocriet, staat er letterlijk. En het voorbeeld is even absurd als dat het bekend is. Weet je, want het is absurd. Ik bedoel, oké, een splinter in je oog, dat kan nog. Ja, of een stukje hout of een stukje zaagsel, prima. Maar een balk, een balk in je oog. Afgelopen voorjaar heb ik met wat vrienden een overkapping in elkaar gezet bij ons in de tuin. Nou, dat zijn stevige balken, flinke balken. Sommige balken kun je niet eens alleen dragen. Laat staan dat het in je oog zou zitten. Het is absurd. Maar juist vanwege die absurditeit legt Jezus de vinger bij de zere plek. Kijk eerst eens naar jezelf. Voordat je iets zegt. Kijk eerst eens naar je eigen leven. Voordat je commentaar hebt op het leven van iemand anders. Jezus zegt niet dat je die splinter bij iemand anders niet mag verwijderen, of dat je hem niet hoeft te verwijderen. Jezus zegt daarmee ook niet dat je niet mag oordelen. Maar hij zegt dat we eerst stevig aan zelfreflectie moeten doen. De praktijk is zo vaak dat we datgene wat we bij een ander zien en wat we veroordelen bij een ander, dat we datgene in ons eigen leven maar door de vingers zien. Dat is minder erg, maar dat is anders. Kortom, zelfreflectie. Als we leven vanuit de toekomst, dan weten we dat het erom gaat, dat het er niet om gaat hoe wij naar anderen kijken. Als we leven vanuit de toekomst, dan weten we dat het erom gaat hoe God naar anderen kijkt. En als wij, als jij en ik, als wij in ons eigen leven ervaren, of hebben ervaren, dat God liefdevol naar je kijkt, dat God vol ontferming naar je kijkt, dat God vol genade naar jou kijkt, dan is het toch niet meer dan logisch dat we vanuit Gods blik op ons leven ook op die manier kijken naar de mensen om ons heen. En misschien mogen wij ook best wel wat genadiger kijken naar de mensen om ons heen. En die zelfreflectie, eerst kijken naar je eigen balk en dan pas richten op de splinter bij iemand anders. Die zelfreflectie die leidt tot verbinding. Want je denkt wel 2 keer, wat? Je denkt misschien wel 10 keer na voordat je iets gaat zeggen over de splinter bij iemand anders. Voordat je in gesprek gaat met iemand anders. En als je dan in gesprek gaat met iemand anders, dan doe je dat vanuit een luisterende houding. Je doet dat met mildheid en met begrip. Want nogmaals, God luistert naar ons met mildheid en met begrip. En we leven vanuit de toekomst. Dus, nou ja. Gods genade in jouw leven is zo ontzagwekkend groot. Dan kan het niet anders zijn dan dat je zijn genade ook door wilt geven aan die ander. En begrijp me goed, hè? Genadiger kijken naar iemand anders betekent beslist niet dat we daarmee alles maar moeten goedkeuren. En dat alles kan of dat alles mag. Kijk maar naar de volgende spreuk. In vers 6. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. En dan is de grote vraag hier, ja, wat is dan dat heilige? He, wat zijn dan die parels? En als je dan kijkt naar de context van de bergreden, dan denk ik dat het hier gaat over het goede nieuws van het koninkrijk. He, Jezus is gekomen om het goede nieuws van het koninkrijk bekend te maken. En het goede nieuws van het koninkrijk gaat over die grote genade van God die we in de persoon van de Heer Jezus zien en ontmoeten. En het gaat om die grote genade van God die ons in ons wezen geraakt heeft. En die ons nog steeds raakt. En dat goede nieuws van het koninkrijk, dat mogen we niet te grabbel gooien. Als kostbare parels voor de zwijnen. Dat betekent dat we moeten inschatten. Dat we moeten onderscheiden. Hey, zo je wilt, dat we moeten oordelen hoe we het goede nieuws brengen, wanneer we het goede nieuws brengen, op welke manier we het goede nieuws brengen. Het betekent een inschatting van situaties. Het betekent een inschatting van het leven van de persoon tegenover je. Het betekent dat we moeten leren om inzicht te krijgen in die mens die tegenover ons is. En dat betekent dat we stil mogen zijn. Mogen luisteren. We ons mogen verdiepen in het leven van iemand anders. En dat we dan vervolgens mogen reflecteren op ons eigen leven. En zien, onderkennen dat ik, dat wij Gods genade zo keihard nodig hebben. En dan pas mag je jezelf afvragen of jij de juiste persoon bent om die splinter te gaan bespreken. En weet je, als dat allemaal gebeurt in een diepe afhankelijkheid van en onder de leiding van de Heilige Geest, dan geloof ik van harte dat het wel goed gaat komen. En dat het gaat lukken. Als we op deze manier mogen leven vanuit de toekomst. Terug naar het begin. Terug naar het begin. Dat moment. Dat moment dat gaat komen. Dat moment dat ik voor Gods aangezicht verschijn. En dat we dan samen, God en ik, naar mijn leven mogen kijken. En dan hoop ik. Dan hoop ik dat God bedachtzaam is. Dat hij zal wikken. Dat hij zal wegen. Dat hij voorzichtig zal zijn. Dat hij vol van liefde de vinger op de zere plek in mijn leven zal leggen. En dat we dan vervolgens samen ontroerd zullen zijn over het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. En dat we dan samen aan tafel zullen gaan. Laten we bidden. Vader in de hemel. Eerlijk gezegd heb ik geen flauw benul van hoe het eruit zal zien. Dat moment. Dat u en ik oog in oog met elkaar zullen staan. Heer, en ik vertrouw erop en diep in mij weet ik dat het goed is. En dat het goed komt. En ik bid, Vader, dat we met elkaar als gemeente ook vanuit die zekerheid zullen leven. Hierin dat we met elkaar persoonlijk, maar ook samen als gemeente, deze grondregel van uw koninkrijk te harte zullen nemen. Zullen leven vanuit die toekomst. En dan bid ik om een krachtige werking van uw Heilige Geest in ieder van ons. Dat u ons zult laten zien waar de balken en splinters in ons eigen leven zijn. En dan bid ik dat uw genade nog groter zal zijn. Hierin dat wij werkelijk alles zullen overgeven aan u. Dingen die ons vasthouden. En misschien wel situaties waardoor we bitter zijn geworden. Vader, raak ons aan. En schenk ons uw heling. Zodat wij op zullen houden om in uw naam brokken te maken. Maar oprecht, in liefde, met elkaar op te kunnen trekken. Onder de leiding van uw Heilige Geest. Heer, dat bidden we in de machtige naam van Jezus. Amen.